Paul, het is 8 uur.
Dankjewel. Goedenavond. Welkom bij deze eerste raadsontmoeting allemaal van het nieuwe jaar 2021. Ik ga beginnen met het eerste puntje van de agenda. En dat is het vaststellen van de agenda en een aantal mededelingen. De eerste mededeling is dat ik het heel fijn vind dat we ook deze avond weer een aantal insprekers hebben. Daar komen we zo meteen bij punt 2 op. En dan zal ik ze ook aan u voorstellen. De volgende mededeling is dat we sinds 1 januari een achtste fractie hebben in onze gemeenteraad. Dat is de fractie Streefkerk. Formeel wordt die als zelfstandige fractie vanaf de raad in januari als zodanig aangemerkt. Maar ik wil graag melden dat vanavond fractie Streefkerk ook al als zelfstandige aparte fractie aanwezig zal zijn. Dan heb ik een opmerking over de agenda. Door persoonlijke omstandigheden kan de portefeuillehouder niet aanwezig zijn om de minimanota met ons allen door te gaan nemen, toe te lichten en ons daarover te informeren. Bovendien was het stuk ook door die onvoorziene omstandigheden, persoonlijke omstandigheden, nog net niet helemaal voldoende afgerond om het vanavond met u te delen. En om die reden hebben we besloten om het punt vanavond van de agenda af te voeren. En in de agendacommissie zullen we proberen, maar in de agendacommissie gaan we het punt voor een volgende raadsontmoeting agenderen. En dat gaan we proberen in februari te doen. Dat is eigenlijk wat ik vooraf wil mededelen. En daarmee kom ik aan het punt nummer 2, het burgerspreekrecht. Zoals ik al zei, daar hebben we een aantal aanmeldingen voor gehad. En het is goed om even te realiseren dat de insprekers allemaal over één en hetzelfde onderwerp gaan. Namelijk over de bouwplannen en de bijbehorende procedure daarvan op de Beleijenweg 24 in Wolfhezen. Er hebben zich een aantal mensen aangemeld en één iemand zal het woord voeren. En vier andere inwoners zijn standby om eventuele vragen vanuit deze raads- en commissieleden te kunnen beantwoorden, zodat niet één iemand daarvoor staat. En het lijkt mij heel erg passend om even kennis te maken met de inwoners die in deze ontmoeting aanwezig zijn. Ik zal even hun namen opnoemen en dan vragen aan hun of ze zich ook even kenbaar willen maken. Even de microfoon openzetten, dan kunnen jullie ze ook zien en weten we met welke inwoners we vanavond hebben te maken. Laat ik dan beginnen met Marieke Bouwman. Bent u aanwezig?
Ja, Marieke Bouwman.
Hallo.
Hartstikke goed. Welkom. Wouter Duins.
Ja, die zit ernaast.
Die zit ernaast, ja. Heel goed. Kijk, dat is lekker efficiënt. Dat schiet op. Dankjewel. Welkom. Niek-Jan van Dam.
Ja, dat ben ik. Ik zie mezelf niet op het scherm, maar... Oh nee, ja. In het boekje. Zien
wij u inmiddels wel, ja. Heel goed. Welkom ook.
Dankjewel.
Hinne Talens is er ook nog bij.
Dat ben ik. Welkom allemaal.
Kijk, ook daar hebben we inmiddels beeld bij. En tenslotte hebben we te maken met inwoner Marieke van Schaik.
Ja, dat ben ik. Hallo.
Hallo, welkom. En mevrouw van Schaik zal het woord voeren vanuit namens een deel van de inwoners uit Wolfhezen over het bouwplan van de Beleijenlaan. Ik wil even meegeven aan de raads- en commissieleden dat het de bedoeling is dat we, mijn voorstel is in ieder geval om mevrouw van Schaik haar woord te laten doen. Ze heeft een drietal plaatjes, weet niet precies, die ze met ons wil delen. En na afloop van haar verhaal is er gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen aan haar. En die dus, zoals ik al zei, eventueel beantwoord worden door een aantal andere inwoners die nu ook zijn ingelogd. Dat gezegd hebbende, geef ik het woord aan mevrouw van Schaik. Ga uw gang.
Dank u wel. Nou, geachte gemeenteraad, allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar voor jullie allemaal. En wij danken u voor de spreektijd die ons gegeven is. En wij, dat zijn dus Hinne, Marieke, Wouter, Niek-Jan en ikzelf. En wij spreken namens 45 bewoners van de Beleijenweg en de naaste omgevingen te Wolfhezen. En waar gaat het om? Nou, er ligt een initiatief voor de bouw van een appartementencomplex met 15 woningen met parkeergarage op de Baleijenweg 24. En hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Nou, en eerder hebben wij, dat was op 30 juni, ook gebruik gemaakt van dit burgerspreekrecht over dit onderwerp. En wij maken hier graag weer gebruik van dit spreekrecht, omdat wij iets willen vertellen en ook omdat wij wat vragen hebben over drie verschillende onderwerpen. En de eerste is de locatie van het initiatief. De tweede het proces voor de behandeling van het initiatief. En de derde is het bestemmingsplan. Nou, wat de locatie betreft wil ik graag mijn scherm even met u delen, zodat voor de mensen die de omgeving niet kennen, ook u een impressie heeft van waar we over spreken. Dus dat zal ik nu even proberen. Kunt u dit zien?
Ja.
Ja?
Oh, ja, dit is een beeld. Heel goed.
Ja, fijn. Nou, dit is de locatie van bovenaf. Dit is de Baleijenweg 24, zoals het, de woning er nu uitziet. En met rechtsonder hier het Natura 2000 gebied, wat nu beheerd wordt door Natuurmonumenten. En hier loopt de Baleijenweg. Dus dit is van bovenaf. En dan heb ik nog één plaatje van meer street view, zeg maar. Dus dit is het beeld van de Baleijenweg, waarbij hier nummer 24 ligt. Dit is de Baleijenweg, die is 5 meter breed, het asfalt. En hier ziet u het huidige perceel van Baleijenweg nummer 24. En hier rechts is het stuk van waar het Natura 2000 gebied begint. En we zien op dit moment een flinke toename van het autoverkeer, doordat de Wolfheserweg, die hier achter loopt, die is nu tijdelijk afgesloten wegens werkzaamheden. En het autoverkeer zorgt nu al voor gevaarlijke situaties voor wandelaars, fietsers, hondenbezitters en spelende kinderen van de nabijgelegen school. En ja, hoe ziet dat er straks uit op de Baleijenweg als de verkeersdrukte gaat toenemen met de komst van een appartementencomplex hier met 15 woningen, met de auto's van de bewoners, de bezorgdiensten, de bezoekers. Deze laan is een uniek overgangsgebied naar groen. En het kenmerkt zich door vrijstaande woningen in een lommerrijke en bosrijke omgeving. En dat is beeldbepalend voor Wolfheser. Nou, tot zover het stukje over de locatie. Ik zal nu mijn gedeelde scherm weer afsluiten. Ja, ik geloof dat het gelukt is.
Ja, dat is helemaal gelukt. Top.
Nou, fijn.
Ga nu verder.
Het tweede punt betreft meer het proces voor de behandeling van dit initiatief. In de nota wonen 2019 staat dat een particulier initiatief als deze door de gemeente behandeld wordt en moet worden volgens de methodiek projectmanagement RO projecten 2012. En zo'n initiatief start dan met een intake waaruit een intentieovereenkomst kan voortkomen. En waarschijnlijk weet u dat allemaal al, maar dat was voor ons ook nieuw. Maar wat er met dit initiatief is gebeurd, dat er een pretoetsfase is toegevoegd als verlengstuk van de intake. En tijdens deze pretoetsfase is dit bouwplan al 5 keer ter beoordeling aan de commissie ruimtelijke kwaliteit voorgelegd. En de gemeente heeft vanaf begin november 2019 tot aan begin november 2020 de initiatiefnemer adviezen gegeven en het bouwplan ambtelijk beoordeeld. En op 12 november 2020 is het eindrapport met de adviezen en de beoordelingen afgegeven aan de initiatiefnemer met de conclusie dat quote, het plan door kan naar de volgende fase. En in dit eindrapport staat ook letterlijk, het betreft een ambtelijk advies. En de term pretoets vinden wij misleidend als het eigenlijk om een advies gaat. En naar ons idee kan het toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente een jaar lang als een soort adviesbureau opereert voor particuliere speculatieve initiatieven, om daarna straks tijdens het haalbaarheidsonderzoek de slager te zijn die zijn eigen vlees keurt. En dit lijkt ons niet integer. En daarbij rest ons ook nog de vraag wie er eigenlijk opdraait voor de tot nu toe gemaakte kosten van deze lange pretoetsfase. Is dat de gemeente of is dat de initiatiefnemer? En uit het eindrapport van de pretoets vinden wij het meest in het oog springende detail de oppervlakte van het appartementencomplex. Want er wordt in het advies gesproken van een bebouwd oppervlak van 650 vierkante meter. En bij narekening met de kengetallen van alleen al de parkeergarage met 30 parkeervakken en inrit, komen wij uit al op een bebouwd oppervlak van ruim 1000 vierkante meter. En dan hebben we het nog niet eens over de bovengrondse parkeerplek op het perceel zelf, maar ook in de groenstrook buiten het perceel. Er wordt ook geschreven dat er geen bomen gekapt zullen worden. Nou, en wij vrezen dat dat wel zal gebeuren. Want de omliggende bomen op het perceel, die zorgen voor heel veel schaduw. En dus is er dan weinig daglicht voor de onderste bouwlaag van het appartementencomplex. En daarnaast zal ook extra ruimte nodig zijn om zowel op de weg als op het perceel auto's in en uit te kunnen laten rijden. Dus is het behoud van die bomen eigenlijk wel te garanderen? En tot zover het punt over het proces en de pretoets. En ons derde punt gaat over het bestemmingsplan Wolfhezen. Dat bestemmingsplan is vastgesteld op 25 oktober 2017. En de bestemmingen van het perceel Baleijenweg 24 zijn wonen met de specifieke aanduiding één woning en tuin. En het bouwplan is qua hoogte, bebouwd oppervlak, het ondergronds parkeren, het aantal woningen en het bouwen binnen de bestemming tuin in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Dus voor het bouwen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. En wij zijn vanwege eerder genoemde argumenten tegen een wijziging van dit bestemmingsplan. Want wij menen dat deze locatie niet geschikt is voor een appartementencomplex. Het appartementencomplex met toenemende verkeersdruk zal afbreuk doen aan de kwaliteit van de rustige bos- en lommerrijke omgeving en geeft extra druk op de flora en de fauna. Dus waarom juist hier een appartementencomplex, terwijl er geschiktere locaties te vinden zijn in Wolfhezen die in aanmerking komen voor dergelijke woonvormen? En neem bijvoorbeeld het pro-persona-terrein. Daar waar woningen en monumentale gebouwen leegstaan in een parkachtige omgeving, die mogelijk kunnen worden getransformeerd tot woningen, bijvoorbeeld voor zorgbehoevenden of voor jongeren, alleenstaande starters, of juist oudere mensen uit Wolfhezen die kleiner willen gaan wonen in een begane grondwoning met notabene een gezondheidscentrum op loopafstand. Dus waarom een bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van een appartementencomplex voor 15 middeldure en dure woningen, terwijl de nadruk in het bestemmingsplan ligt op beheer en behoud van de huidige woningvoorraad? Dergelijke wijzigingen van het bestemmingsplan scheppen een precedent om op nog meer percelen grote gebouwen te realiseren met als gevolg onomkeerbare situaties. En notabene staat er ook in het bestemmingsplan dat nieuwbouw passend moet zijn in het straatbeeld. Dat bestaande bebouwing behouden moet blijven en als er nieuw wordt gebouwd, dat dit moet geschieden binnen de bestaande contouren van de bebouwing. Dus mocht het college van BMW een intentieovereenkomst willen sluiten met betrekking tot dit appartementencomplex, dan hopen wij echt dat u kritisch blijft. De projectleider van het team regie en projecten van de gemeente heeft in een gesprek met ons en de wethouder Maouche op 25 november het pro-persona-terrein heel kansrijk genoemd, zo zei hij. En heel kansrijk als bouwlocatie. En wij, bewoners van Wolfhezen, participeren en denken heel graag mee over de ontwikkeling in onze gemeente op allerlei gebied. En met de komst van de omgevingswet en daarmee ook de omgevingsvisie, hopen wij dat wij samen met de gemeente kunnen zoeken naar geschikte bouwlocaties, zoals Pro Persona en het terrein Willemse Naaldhout. Hinne en Nick-Jan, die zich net aan het begin al voorstelden, die hebben ook in oktober het initiatief genomen om met de directeur vastgoedbeheer van ProPersona te spreken. En deze mevrouw gaf aan bezig te zijn met een inventarisatie van vastgoed en gronden voor toekomstige woonbouwontwikkelingen. En zij is ook zelfs op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente en de projectontwikkelaars. Wij als omwonenden en bewoners van Wolfhezen zijn bereid om contact te organiseren tussen de gemeente en ProPersona om bijvoorbeeld de mogelijkheden te verkennen daar. Dus nog kort samengevat, wij vinden het appartementencomplex op die locatie van de Baleijenweg niet passen en een bestemmingsplanwijziging schept naar ons idee een onwenselijk onomkeerbare situatie. En qua proces hopen wij dat de gemeente integer handelt en regie neemt bij het verwezenlijken van de woonopgave, rekening houdend met samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, goede woonsituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, aangrenzende gronden, fysieke veiligheid en geschikte locaties. En u bent alle van harte welkom om de sfeer te komen proeven aan de Baleienweg en met ons in gesprek te gaan. En er zijn enkele raads- en commissieleden die dat al hebben gedaan en dat stellen wij ook echt zeer op prijs. Dus ja, ik wil u heel erg danken voor uw aandacht en ja, mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.
Dank u wel. Helder verhaal, mevrouw Verschaik. En ook dank spreek dan maar even namens alle raads- en commissieleden voor de uitnodiging. Ik denk dat daar gebruik van gaat worden gemaakt. Ik zie een aantal handjes omhoog gaan. Dat betekent dat een aantal mensen toch een verduidelijkende vraag aan u hebben. Ik laat hem primair stellen aan u, mevrouw Verschaik. En als u denkt, van, nou, ik paas hem even door aan een van mijn inwoners, dan laat ik dat even aan u. Wil ik beginnen bij het eerste handje wat omhoog is gekomen bij mevrouw Bond van D66. Aan u het woord. Mevrouw Bond? Is even weggevallen, denk ik. Dan komen we daar zo meteen terug. Dan ga ik door naar de heer Erkes van de...
Ik heb mijn microfoon niet open. Ik zal het nog een keer herhalen. Sorry. Mijn microfoon...
Mevrouw Bond, aan u het woord.
Dank u wel, mevrouw Schaik, voor een zeer heldere uiteenzetting. Ik ben ook met een commissielid langs geweest voor de situatie. U heeft terechte zorgen, begrijp ik. En ja, dat zet u ook uiteen. Eerst even over uw opmerking, slager die zijn eigen vlees keurt. Degene die het vlees keurt is de raad, hè? Dus niet de ambtenaren of het gemeente. En ook wat betreft die financiën, de initiatiefnemer moet altijd de rekening betalen. Dus dat betalen wij niet, dat wordt altijd verhaald.
Voorzitter, volgens mij stellen we alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Oké, nou mijn
vraag... Mevrouw Vink, dank u wel, u was me net voor. En mevrouw Bond, kunnen zich beperken inderdaad of focussen op het stellen van een verhelderende vraag aan mevrouw Verschaik?
Mijn vraag is, u heeft het over die parkeersituatie, hè? En daar is een appartement daarnaast. En ik begrijp dat het appartement wat ernaast gelegen is, wat dat betreft die verkeerssituatie geen problemen geeft. Ik begrijp natuurlijk dat vanwege de sluiting van de Wolfezenweg er nu extra verkeerdruk is. Maar is het niet zo dat uw zorgen wat betreft dat vervoer en die auto's, die komen toch van de Wolfezenweg. Dus die hebben toch geen schade aan die lommerrijke laan die u stelt. Want die komen vanaf de Wolfezenweg oprijden.
Dat is een heldere vraag, denk ik. Mevrouw Verschaik.
Ik kijk even naar mijn buurtgenoten. Of die, want die zouden ook een handje opsteken. Wil een van jullie die beantwoorden? Of zal ik dat doen? Nick Jan, zie ik. Ja.
Ja, ik wil wel een antwoord daarop geven. De auto's van de Wolfheesweg, die komen nu natuurlijk aan de zuidkant binnen, waar een soort sluisje is gemaakt. En je ziet gewoon dat er heel veel auto's nu over de Baleienweg rijden. En met een bepaalde snelheid. Er was eerst nog een snelheidsmeter geplaatst, maar die is nu weer weggehaald. Er staan ook geen... snelheidsborden. Maar het is dus een stuk drukker op de Baleienweg vanwege dat omrijden, vanwege de blokkering van de Wolfheersweg.
Maar okay. Dat is de situatie die nu is. Maar u praat over als er een appartementencomplex komt en dan komen ze toch vanaf de Wolfheersweg?
Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Je kan of van de Wolfheersweg afkomen of je komt van of je rijdt naar de Wolfheesenweg toe, maar je kan twee kanten op om uiteindelijk op de Wolfheesenweg te komen.
Lijkt me een helder antwoord. Is dat voldoende beantwoord, mevrouw Bond? Oké. Dan wil ik doorgaan naar de heer Erkes van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben een aantal weken geleden op de Baleienweg geweest. Toen stond u nog volop in de herfststorm. Een schitterend gezicht overigens. Ik heb eigenlijk maar één vraag. In dat gesprek werd duidelijk dat er contact zou zijn met de wethouder en met iemand van de organisatie. U geeft ook aan dat dat gebeurd is. En ik ben ervan uitgegaan dat alle vragen die u nu vanavond aan deze commissie stelt, en waar wij helaas geen antwoord op kunnen geven, inmiddels beantwoord zijn. Het zij door de wethouder, het zij door de ambtenaar. En als dat niet het geval is, dan denk ik dat er alsnog een nieuwe afspraak gemaakt moet worden.
Dank u wel, meneer Ergens. Uw vraag concreet aan mevrouw van Schaik is, zijn, zoals was afgesproken, de antwoorden gekomen vanuit de ambtenaar en de wethouder?
Correct.
Nou, we hebben een gesprek gehad dus met de heer Maouche en de projectleider van de gemeente, maar de pre-toets hebben wij pas ontvangen daarna. Dus de dingen die in de pre-toets stonden, die vragen hebben wij niet kunnen stellen toen. We hebben nog wel een reactie op de pre-toets gestuurd naar het college van DNB.
En het antwoord daarop zit nog in de pijplijn, om het zo te zeggen.
Ja, daar hebben we nog geen reactie op ontvangen.
Okay, helder. Oké, dank u wel. Dan wil ik doorgaan naar mevrouw Van Benten van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat er twee, maar één heeft u zelf al beantwoord. Dat was, heeft u wensen van uw verhaal hier?
Nick Jan, kunt u misschien de microfoon uitzetten? Ja, dank u.
Ik weet niet of het goed verstaan, dus ik zal even opnieuw beginnen. Ik had één vraag en dat zijn, wat zijn uw wensen naar aanleiding van dit verhaal van de Raad? Maar die heeft u al prima beantwoord aan het eind van uw betoog. Dus dat is helder. De andere vraag is, u gaf aan in het begin dat de gemeente al een jaar bezig is met dit plan, met dit project, in de vorm van een adviserende rol, zeg maar. Hoe bent u erachter gekomen dat ze daar al zo lang mee bezig zijn?
Kijk even naar wie die wil beantwoorden. Nick-Jan?
Ja, die kan ik zeker beantwoorden, die vraag. Wij zijn dat dat hebben we via gehoord. Dat er sprake was van de komst van een appartementencomplex. En daar is ook veel verwarring over en weer gekomen. Omdat de ene kant, de eigenaar van het perceel, een net iets ander verhaal vertelde uiteindelijk dan wat de gemeenteambtenaren vertelden destijds. En dat heeft uiteindelijk dus voor heel veel onrust gezorgd. Maar we zijn via het informele kanaal zijn we erachter gekomen.
Okay. En uiteindelijk via de officiële aankondiging in het Veluwe Rijnblad, is er toen een inspraakavond geweest over dit perceel. Dat is ook eerder besproken in de Raad, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, okay. En
dat was een verrassing voor ons. Dat stond er in, terwijl dat wij dat niet wisten.
Oké, dank u wel. Ik denk voldoende beantwoord, mevrouw Van Benten. Ja, dan wil ik gaan naar het laatste handje wat ik nu in beeld heb. Mevrouw Vink van GroenLinks, aan u het woord.
Dank je wel, voorzitter. En dank jullie wel, insprekers. We hebben ook het een en ander al gehoord en mijn collega's zijn op bezoek geweest. En ik heb eigenlijk naar aanleiding van wat u net vertelt, van waar precies de bezwaren zitten, de vraag. Is er ook een vorm van bouw met meerdere woningen op die plek waarbij jullie wel achter zouden kunnen staan? Hoe groot mag het zijn? Hoeveel mensen mogen daar komen? Ik begrijp dat, dat dit te groot is in jullie ogen en te veel bewoners. Maar zeg je, het moet gewoon zo blijven? Of is er wel een middenweg waarvan jullie zeggen, nou, zo of zo zou ik het acceptabel vinden?
Zal ik hier wat over vertellen? Het is namelijk zo, wij staan geheel niet onwelwillend tegenover de plannen van een gemeente om hier te gebouwen in het dorp of Wezen. Alleen, deze locatie is natuurlijk best een lastige locatie. En er zijn best wel mogelijkheden, bij met name pro persona. Want ik heb met de directie van pro persona gesproken en die zijn zeer welwillend om de mensen, hè, de cliënten, zeg maar, of de woningen in te passen, die passen bij de gemeente. En we willen met alle plezier willen wij meewerken en het contact leggen en verbinding zoeken met ProPersona, met de directie van ProPersona. En samen met jullie kijken naar de mogelijkheden die het ProPersona terrein in Wolfeven zou kunnen bieden. En jullie hoeven alleen maar aan te geven, hè, wij willen daarover in gesprek. En ik organiseer dat voor jullie. En we kunnen daar samen, zonder projectontwikkelaar, in een open gesprek met de directie van ProPersona eens gaan kijken wat daar eventueel de mogelijkheden zijn. En die zijn daar echt aanwezig.
En daarbij aansluitend is denken wij echt dat een bestemmingswijziging op deze locatie niet wenselijk is.
Dat is helder.
Ik wil een vraag zou mogen stellen, voorzitter. Ik begrijp het. Hè? Geen bestemmingsplanwijziging voor hier is jullie inzet. Nou gaan we in volgende week in de commissie ook praten over een onderzoek. Dat gaat over participatie van de omgeving bij kleine bouwplannen. Dus dat gaat eigenlijk over projecten zoals dit. En ik hoor jullie ook heel duidelijk zeggen, in dat proces zijn de omwonenden veel te laat meegenomen. De gemeente is al heel lang aan het praten met de initiatiefnemer. Zouden jullie een advies hebben of een idee van nou dat of dat, dat zou in ieder geval echt in zo'n proces moeten zitten. Als we opnieuw gaan kijken naar hoe die processen zouden moeten lopen in de ideale situatie. Wat voor advies hebben jullie daarover?
Ja, mag ik daarop antwoorden?
Dan mag ik daar even dan. Ja,
ik heb een aantal stukken, nota's en stukken en visies doorgelezen. En er wordt best wel vaak ook gesproken over het terrein ProPersona. En we hebben ook nog de bouwlocatie Willems Naaldhout, waar ik nog niet direct, die zeg maar een deel van de woningbehoefte zal beantwoorden, zeg maar, als daar gebouwd gaat worden. Ik denk dat het belangrijk is, en dat staat ook in de nota's en de visies, dat ze het terrein van ProPersona meer willen betrekken bij het dorp Wolfhezen, dan dat het een apart gedeelte van Wolfhezen is. Dus ik denk dat met de participatie en de omgevingsvisie, dat er gezamenlijk gesproken moet worden over geschikte bouwlocaties. En niet zoals nu lijkt te gebeuren van we hebben een plek, daar duiken we gelijk op in. En we gaan daar bouwen. Terwijl die andere locaties die al eerder besproken zijn, notabene in stukken en beleidsstukken, dat er verder niks meer lijkt te gebeuren. Dus ik denk dat het belangrijk is om een soort overal plan te maken voor het dorp Wolfhezen. En niet alleen te kijken, te fixeren op één punt. Omdat dat toevallig voorbij komt.
Ik denk dat een helder antwoord is op de vraag van mevrouw Vink.
Heel even een aanvulling daarop willen. Want even los van bouwmogelijkheden in het dorp Wolfhezen. Als een eigenaar van een stuk grond bij de gemeente komt en zegt, ik wil hier graag zoveel appartementen opbouwen, dan moet de gemeente daar iets van vinden. Hè? Dus niet de gemeente heeft een idee, maar een inwoner heeft een idee, een eigenaar. En hoe in dat proces hadden jullie als omwonenden daarin meegenomen willen worden? Want er is in ieder geval gezegd, het was veel te laat. En het stond in de krant en we wisten van niks en ons is niks gevraagd. Dus hoe hadden jullie meegenomen willen worden al tot nu toe?
Oké, mevrouw Vink, dat is een heldere, verduidelijkende vraag op uw eerdere vraag. En ik zie dat de heer Talens hem graag wil beantwoorden. En nu het woord
aan ik kan daar wel heel duidelijk antwoord op geven. Wij hebben hier ook een nieuwbouw gehad enige jaren geleden aan de Wolfhezerweg. En daarin waren ook omwonenden verontrust en speelden daar ook heel wat zaken. Maar toen was de situatie wel zo dat de omwonenden continu werden geïnformeerd door de gemeente als er plannen waren, als er getoetst werd of als er nieuwe tekeningen waren gekomen of wat dan ook. We werden actief door de gemeente benaderd en geïnformeerd. En dat is iets wat nu totaal niet plaatsvindt. En dan hoor ik wel de discussie van maar dat gaat dan verder in het proces misschien wel gebeuren. Maar het is ook, kijk, in het begin van zo'n proces ontzettend belangrijk dat je als omwonende het idee hebt dat je je mening kan delen. Dus dat is iets waarvan ik denk waar de gemeente misschien wel wat mee kan doen in de toekomst.
Ja, dank u wel. Dat is denk ik een hele heldere toevoeging. Mevrouw van Schuik wil dan nog iets aan toevoegen. En daarna wil ik naar mevrouw Bond gaan als allerlaatste vraag. En dan ga ik hem proberen af te ronden.
Ja, korte toevoeging erop. Het gaat ook over, bijvoorbeeld voor een pre-toets staat normaal 8 weken. Als dat een jaar duurt, dan laat je dus een jaar lang heel veel partijen in onzekerheid. Het is zowel voor de initiatiefnemer heel vervelend, voor de projectontwikkelaar vervelend, voor de omwonenden vervelend. Dus mijn tip zou ook zijn, probeer het ook binnen de termijn te houden waar er voor staat, om ook die ruis en die onzekerheid te voorkomen. Dat wou ik nog aan toevoegen.
Het is denk ik een hele mooie toevoeging, dank u wel. Zoals gezegd, mevrouw Bond van D66, u heeft nog 1 laatste opmerking. Of een vraag.
Dank u wel. Dit was nog voor de heer Talens. Naar aanleiding van uw opmerking dat u bij ProPersonen bent geweest en heeft gesproken. En u zegt ik met alle plezier zorg ik voor een ontmoeting en nodig ik u uit samen met ProPersonen. Uit het verhaal begrijp ik dat het ook een kwestie is van er is behoefte aan appartementcomplexen. Of is het zo van ProPersonen wil grond verkopen? Dus wat is het nu precies? Of signaleert u een grote behoefte aan appartementencomplexen? Of?
Nee, wat bij ProPersonen speelt is dat het een instelling is geweest die in de jaren 30 of in de jaren 40 is ontstaan, misschien wel eerder zelfs. En dat er een aantal panden op een enorm stuk grond staan. En alles wat er staat, kost natuurlijk allemaal geld. Hè? Een deel daar zitten hypotheken op, een deel niet. En de ruimte is aanwezig. En ook vanuit de directie van ProPersona is de opdracht gekomen van joh, kunnen wij niet wat afslanken? Hè? Want we zitten veel te ruim in ons jasje. En met name dit terrein biedt allerlei kansen, ook voor de invulling van jullie plannen waar jullie behoefte aan hebben. En ja, met alle respect, het gebouw wat hier gebouwd gaat worden, dat zullen geen low-budget woningen komen, naar ik verwacht. En het is onomkeerbaar wat Marieke ook al zei. Hè? Het is, kijk, het pand wat ernaast staat, dat is gerealiseerd op basis van de bebouwing van de kerk die daar vroeger heeft gestaan. En hier hebben we het gewoon over een woonhuis waar wat verdwijnt en waar een enorm volumieus gebouw op wordt gezet. En kijk, als wij nadenken over uitbreiding in de gemeente hè, of in Wolfezen, dan past dat gewoon veel beter op de plaats van ProPersona dan dat hier in een bestaande, hè, en beeldbepalend, hè, voor ons is het een beeldbepalend iets, voor jullie als gemeente misschien niet, maar wij vinden dat het hier gewoon absoluut niet past. En het geeft ook een precedent om, als het op 1 locatie gaat plaatsvinden, om het overal te laten plaatsvinden. En wij willen, ja, wat ik al zei, wij willen echt met jullie samen wel kijken naar oplossingen. En ik denk dat het veel meer voor de hand ligt om het daar te gaan zoeken. En het gaat niet om het winstbelang vanuit ProPersona, helemaal niet. Het gaat gewoon om een oplossing die we daar veel logischer kunnen vinden dan hier bij zo'n particulier initiatief.
Meneer Talens, ik wil u danken voor uw bevlogen antwoord. Ik denk dat het antwoord is op de vraag van mevrouw Bond. Ik wil hem graag afronden. Mede ook omdat ik denk dat we op dit moment in een aantal vragen belanden die strikt genomen niet in deze ontmoeting aan jullie gericht zouden moeten zijn, maar veel meer ook aan commissie, raadsleden en wellicht college. Of een samenspel daarvan. Waar ik jullie voor wil danken sowieso is voor jullie heldere uitleg, jullie heldere beantwoording op soms de diepgaande vragen. En ik zie een groep inwoners die gebruik maakt van het spreekrecht om de raads- en commissieleden op te roepen om vooral in gesprek te gaan kijken naar andere mogelijkheden en jullie zorgen van die ene locatie te adresseren. Nou, volgens mij is dat gelukt, dus daarvoor hartelijk dank. En mijn oproep als voorzitter aan de raads- en commissieleden is: maak gebruik van de uitnodiging en laten we kijken hoe we dit proces en de vervolgstappen op een goede manier op de goede plek een plaats kunnen geven. Beetje rare zin, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat gezegd hebbende, wil ik dit onderwerp afsluiten. Nogmaals dank aan jullie om in te spreken. En ik hoop dat jullie van alle fracties die er nog niet zijn geweest een belletje krijgen om ook even daar te komen kijken en van gedachten te wisselen. Ik kijk even naar de Griffie of het de bedoeling is dat jullie in deze vergadering blijven hangen, zoals dat dan oneerbiedig heet, of dat jullie eruit gaan.
Ze kunnen blijven hangen, maar ze kunnen er ook gewoon uitgaan en de uitzending verder volgen via raad.renkum.nl.
Oké, dankjewel mevrouw de Kont. Dat laat ik aan jullie dan. Dank voor het inspreken. Dan wil ik dit agendapunt afronden. Doorgaan naar agendapunt 3. Maar die tot hebben we van de agenda afgevoerd. Dus we gaan door naar agendapunt 4.
Bedankt.
Oké, tot ziens.
Ja, jullie bedankt. Dan gaan we door naar agendapunt 4. En dat is een presentatie over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de gemeente. En dat is een verhaal, een presentatie die zal worden gehouden, denk ik, in ieder geval door de portefeuillehouder burgemeester Schaap. En zij wordt daarin ondersteund, heb ik begrepen. En ik zie ook al een aantal mensen oplichten door de organisatie, door mevrouw Broekman en de heer Van Poorten. Ik weet even niet aan wie ik het woord ga geven, maar ik gok even dat ik dat doe aan mevrouw Schaap. Aan u het woord. Verkeerde gok. Goed, we wachten even totdat het scherm op een goede manier wordt gedeeld. En dan ga ik nog even kijken wie het woord gaat nemen over dit agendapunt. De griffier is bezig met het delen van het scherm. Dat gaat goed. We zagen het gedeelde scherm en nu weer zien we het weer, dus dat is ook goed. En dan kijk ik toch even naar mevrouw Schaap, want u zou het in ieder geval inleiden sowieso, begrijp ik inmiddels. Maar mevrouw Schaap is volgens mij uit de vergadering verdwenen. Weet de Griffie of de burgemeester nog aanwezig is of is die eruit gevallen?
Ik heb geen idee. Ik ga even kijken. Ja. Ik zal daar even terugbellen.
Er staat er niet tussen.
Nee, ik zie er ook niet. Ja, heel fijn.
En zien jullie wel het gedeelde scherm?
Ja, we zien het gedeelde scherm. En je kan hem nog even in de, hoe heet dat, presentatiemode zetten.
Maar dat is al, dat is het gekke.
Ah, oké. Okay. Dan doen we het hiermee.
Ja, wat zie je nu?
Wij zien de eerste slide en links zien we het rijtje van de slides die nog gaan komen.
Oh, dat is vreemd.
Ik ben er inmiddels.
Heel goed. Mevrouw Schaap, portefeuillehouder van dit onderwerp, aan u het woord.
Sorry voorzitter, ik was er uitgegooid dus door de wifi-verbinding en ik zit nu op de 4G. Dus ik hoop dat het nu wel gaat lukken. Ik ga het proberen. Dank u wel dat ik in ieder geval even u mag bijpraten over wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is. Naar aanleiding van COVID-19. En dan vooral wat er gebeurd is in onze gemeente vanuit veiligheidsperspectief. U heeft natuurlijk de afgelopen periode iedere keer van onze raadsinformatiebrief ontvangen. Maar omdat per 1 december de wet is ingegaan en de noodverordeningen zijn gestopt op die manier, dacht ik dat het goed is om u even mee te nemen. En u ook om de gelegenheid te geven om eventueel nog vragen te stellen die er bij u leven. Ik weet niet of inmiddels al Carlijn Broekman zich voorgesteld heeft. Maar Carlijn is ook in deze vergadering. Dus is onze adviseur openbaar orde en veiligheid.
Ja, nog niet.
Maar dat gaat nu gebeuren, denk ik. Mevrouw Broekman, ja.
Ja, ik ben Carlijn Broekman, beleidsadviseur integrale veiligheid. In de afgelopen periode, sinds begin van de hele coronacrisis en alle noodverordeningen waar we mee te maken hebben gehad, enorm druk geweest met onder andere met name de coronacrisis, gevolgen van de noodverordeningen, het naleven van de maatregelen en beantwoorden van heel veel vragen.
Ja. Voorzitter, en dan hebben we ook nog Michiel van Poorten, onze jurist, die zich, ik denk dat velen van u misschien kennen, misschien kan u zich nog even voorstellen en ook zijn aandeel even vertellen wat hij de afgelopen periode gedaan heeft.
Ja, ik ben Michiel van Poorten, ik ben juridisch adviseur bij de gemeente Renkum, ruimtelijk domein. En in het kader van de corona ben ik ook verbonden aan adviseur aan de veiligheidsregio. En dat was eerst bij de uitleg en toepassing van de noodverordening. En nu ook voor de tijdelijke wet maatregelen COVID.
Dank u wel.
Dus mochten er echt verdiepende vragen zijn, dan kunt u ze stellen. En dan hebben we twee adviseurs die ze kunnen beantwoorden. Ik maak graag van de gelegenheid even gebruik om ook met u een korte terugblik te doen op de jaarwisseling. Ik dacht van nou, het zit ons nu nog vers in het geheugen en misschien bent u er allemaal wel nieuwsgierig naar hoe het verlopen is. In de voorbereiding hebben we heel intensief samengewerkt natuurlijk met de politie en met het OM. En ook alle scenario's die we maar bedachten, die zijn voorbereid. En dat is dan natuurlijk niet alleen lokaal, maar ook regionaal en ook landelijk. Want er is natuurlijk achter de schermen heel veel ingezet en ook daarin heel hard gewerkt om alle scenario's te bedenken die ons maar zouden kunnen overkomen. Want de draaiboeken van de afgelopen jaren, ja, daar konden we eigenlijk niks mee, want niemand wist hoe het zou gaan lopen. Dan kijk ik even terug naar wat er hier gebeurd is. We hebben één aanhouding gehad. Er zijn twee doorverwijzingen naar halt gegaan in het kader van het illegaal vuurwerk wat in beslag genomen ook is. We hebben één flinke vechtpartij gehad in Renkum. Dat heeft u allemaal meegekregen, ook via het nieuws. En we hebben maar één uitruk van de brandweer gehad. Dus op zich mogen wij zeggen dat we een relatief rustige oud en nieuw gehad hebben. Waarbij ik altijd wel de kanttekening maak van ieder incident is er één te veel. Iedere container die opgeblazen wordt is er één te veel. En ook bij de vechtpartij wat daar heel erg onacceptabel is en was dat een agent daar in zijn gezicht geslagen is. En die ook behandeld moest worden. Dus dat is een klein beetje in de notendop de jaarwisseling. Met heel veel dank aan onze medewerkers, maar ook heel veel dank aan de politie, brandweer en noem maar op. En iedereen die zich ingezet hebben voor de voorbereiding. Ik ben s'avonds om 10:00 nog even bij de briefing geweest op het politiebureau in Wageningen, waar ons politieteam zit. En heb toen ook gezegd van aan de voorbereiding kan het hier niet liggen. Want het was wat dat betreft tot in de puntjes voorbereid. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. En het was spannend, maar ik denk dat we met z'n allen in de handjes mogen knijpen. En natuurlijk was er vuurwerk en er was te veel vuurwerk. Maar op zich, de incidenten, daar mogen wij in deze gemeente denk ik redelijk tevreden over. Ik weet niet, voorzitter, of hier nog vragen over zijn over dit gedeelte, want ik maak er van meteen gebruik van deze gelegenheid, dus vandaag.
Ja, dat doet u heel handig en terecht. Het is goed om ons daarover te informeren. Ik kijk even of daar vragen over zijn. Ik denk dat het een heel helder verhaal is. Ik zie één handje van de heer Wind van het CDA. Aan u het woord, meneer Wind.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me even af van welke dorp is er eigenlijk helemaal niks gebeurd? Zijn incidentvrij geweest in onze gemeente?
Nou, ik kan het niet, maar bij bijna alle dorpen zijn incidentvrij geweest. Het grootste incident is geweest inderdaad in Renkum. We hebben in de vooravond van oudjaar is er nog een incident in Wolfheze geweest, maar dat had niks te maken met de jaarwisseling. Dat was een andere aanhouding. En de brandweer is volgens mij één keer uitgerukt in het dorp Renkum. En dat waren de incidenten die ik doorgekregen heb en die ook gemeld zijn. Ja.
Dank u wel.
En u snapt natuurlijk dat er best wel vuurwerk afgegaan is en noem maar op. Maar dat was niet de prioriteit 1, ook landelijk niet, dat heeft u ook meegekregen. Vooral prioriteit 1 was de nacht goed doorkomen. Ja,
ja, duidelijk.
Helder. Dank u wel, mevrouw Schaap. Dan kunt u het sprongetje naar de maatregelen en de impact van COVID maken, denk ik. Ja,
ja. We hebben een presentatie gemaakt en dat is vooral, u zult heel veel dingen al weten, maar toch om u nog even mee te nemen van de hele situatie waarin we nu nog steeds in zitten. Klein terugblik, lokale impact en de aandachtspunten en de tijdelijke wetmaatregelen COVID-19 die per 1 december van 2020 is ingegaan. Een kleine terugblik. Nou, 27 februari was er de eerste besmetting in Nederland. Nou, het is, u ziet het, we zitten al ruim 10 maanden in deze situatie. En begin maart is er opgeschaald in heel Nederland via de landelijke aansturing. En op dat moment werd er ook een grip 4 situatie afgekondigd. In de periode van 27 februari van maart tot 1 december zijn er 16 noodverordeningen geweest. En dat betekent dat we iedere keer weer bij hebben moeten stellen. Er kwam weer iets bij, er ging weer iets af. En dat betekende gewoon heel veel werk voor in de regio. En ook voor Carlijn en Michiel. En vooral voor Michiel, die zat ook nog eens een keer in de regio. Het ministerie van VWS is leidend geweest steeds. En nog, omdat het de pandemie betreft. En natuurlijk is daar ook het ministerie van Justitie en Veiligheid bij gekomen. Maar in eerste instantie ging het over de pandemie van de wet publieke gezondheid. En alle maatregelen die waren en zijn nog steeds bedoeld om de besmettingen onder controle te krijgen. Dan heb ik u een overzicht van de maatregelen, de mijlpalen. 12 maart gingen we in de intelligente lockdown. En 29 april was er weer ruimte voor jongeren om te sporten en een beperkt bezoek voor zelfstandig wonende 70-plussers. Nou, u weet, in die tijd was het een heftige periode waarin verzorgingshuizen dichtgingen en noem alles maar op. 11 mei mochten er weer contactberoepen, basisscholen en de buitensporten. 1 juni mocht de horeca weer open, onze bioscopen en de culturele instellingen met extra maatregelen. En in die tijd is het eigenlijk weer steeds een beetje afgewisseld en is het relatief rustig geweest. En waarin we dachten dat we ook gelukkig weer wat meer vrijheid kregen. En die ook nou met z'n allen best wel omarmden. En 15 december zijn we weer in een nieuwe lockdown gekomen. En die is zelfs strenger dan de eerste. Want ook detailhandel is gesloten. En nu staat er bij 2021 een vraagteken. Want net zoals u ben ik ook heel benieuwd waar gaat het naartoe. En nou ja, vandaag was alweer in het nieuws, 19 januari, of dan überhaupt de maatregelen weer verruimd worden, ja of nee. Hier ziet u de crisisorganisatie zoals die er was, die bij grip 4. Nationaal natuurlijk vanuit de minister. Regionaal, we zaten in grip 4, was het de voorzitter van de veiligheidsregio. Die was aan zet, burgemeester Marcouch. En daaronder waren lokaal natuurlijk alle burgemeesters die in het hele regionaal beleidsteam zaten. Dus vandaar. Hier staan er te weinig burgemeesters, er zijn er iets meer in onze regio. Maar dit past mooi op het plaatje. Dus vandaar. Nou, dan hadden we bestuurlijk, hadden wij iedere week en daarna iedere 14 dagen een regionaal beleidsteam. Dat betekende dat alle burgemeesters bij elkaar kwamen. Maar ook politie, brandweer, het OM, de waterschappen. Iedereen die ook maar betrokken was bij deze COVID, die kwamen iedere 14 dagen bij elkaar, werden bijgepraat en daar werden de besluiten genomen. Want in principe is natuurlijk de voorzitter van de veiligheidsregio, die mag de doorslag geven, maar alle burgemeesters werden gehoord. En op deze manier werden ook gezamenlijk besluiten genomen, ook op advies van en de directeuren van de VGGM, maar ook bijvoorbeeld van het OM en van de politie. Ambtelijk was de regionale gemeente met knooppunt corona ingericht. En dat was heel waardevol. Die deden de voorbereiding van het RBT. Alle communicatie werd afgestemd regionaal. Een regionale afstemming van de invulling van de noodverordeningen. En ook werkgroepen. Er is bijvoorbeeld zijn brandhaarden geweest bij arbeidsmigranten, waarin het virus uitbrak bijvoorbeeld in Velp en ook ging het de grens over op die samenwerking. Er was een werkgroep anderhalve samenleving en zo ging het verder om ook de bestuurders op deze manier heel goed te adviseren en zodat wij onze besluiten konden nemen. Er is ongelooflijk veel werk verzet daar. Nou, ik heb het al een beetje verteld, regionaal en dit is lokaal. Bij onze gemeente hebben we ook direct een gemeentelijk beleidsteam ingericht die met elkaar gingen overleggen wat gebeurt in onze gemeente. Daarin was ik natuurlijk als burgemeester vertegenwoordigd, onze gemeentesecretaris, de manager sociaal domein, want natuurlijk vanuit die kant waren er ook heel veel zorgen en bepaalde dingen. De communicatieadviseur en onze beleidsadviseur, Carlijn, integrale veiligheid. Dit team kwam in het begin iedere week bij elkaar en dit team bestaat nu ook nog en wij komen iedere 14 dagen hebben wij een overleg om te kijken wat moeten we afstemmen, wat gebeurt er, wat krijgt iedereen op zijn bord, zijn er nog situaties die we acuut aan moeten pakken, dus dat betekent dat we nog steeds in charge zijn. Even, volgens mij eentje, ja. Nou, dan hebben we een projectgroep anderhalve meter samenleving gehad. Die is omgezet inmiddels in een dat we ook monitoren wat er allemaal gebeurt. Niet alleen die anderhalve meter samenleving. We krijgen ook daarin wordt er gemonitord bijvoorbeeld wat betekent het financieel. Wat gebeurt er? Hoe gaat het met onze medewerkers? En iedere keer, één keer in de twee maanden, drie maanden, wordt het college daarin bijgesproken. We hebben ook een mailadres, zodat ook onze inwoners ook heel makkelijk ons kunnen vinden. En op die manier kunnen we ook makkelijk antwoord geven. Nou, en dan staat er ook onder, we hebben een hele goede samenwerking door de organisatie heen. Want je ziet dat er heel veel afdelingen bij betrokken zijn. Integrale veiligheid, onze juridisch adviseur, toezicht en handhaving. Vergunningverlening natuurlijk, die aan de voorkant zit, iedere keer. Wel of niet, en dan gaat het niet om evenementen, want dat is duidelijk. Maar wat kan er af en toe wel? En het moet ook heel vaak bijgesteld worden. Want we hadden bijvoorbeeld hele mooie activiteiten bedacht voor de jongeren, voor bijvoorbeeld oud en nieuw. Maar dat kon ook niet toen weer de lockdown werd afgekondigd. Dat moest weer veranderd worden in online evenementen. Dus het is iedere keer ook kijken van wat kan er wel en niet. Het sport- en beweegteam, die heel actief geweest zijn, maar nog steeds actief om toch te kijken wat kan er met jongeren. En op het moment dat ze hun werk niet konden doen, zijn ze ook ingezet. En dat zullen we dadelijk bekomen op een ander gebied. En de accountmanager bedrijven natuurlijk heel belangrijk met onze ondernemers in contact te blijven. Maar ook kijken wat betekent het voor iedereen. Nou, dan de lokale impact van de zomer. Het lijkt nu al zo ver weg, moet ik eerlijk af en toe zeggen. Wat is er toch allemaal gebeurd? De campings die moesten sluiten. Vooral de sanitair. Hoe ga je daarmee om? Nou, de controles. Een camping die wel open mocht blijven, maar niet met horeca en ook geen sanitaire voorziening. Nou, het grindgat, want één keer is bijna leeggeveegd moest worden, of helemaal leeggeveegd, omdat het daar te druk werd. Hoe moeten we daar handhaving op zetten? En ook natuurlijk verder in onze natuurgebieden mensen recreëren, maar het mag ook niet te druk worden. De horeca, nou, meedenken en meewerken waar mogelijk is. Bijvoorbeeld de terrasverruimingen die we met elkaar ingezet hebben. Kijken wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. Maar ook af en toe heel streng handhaven. Omdat dingen gewoon niet mogen. En daarin ook toch in overleg steeds zijn met de horeca. Nou, we hebben enkele waarschuwingen uit moeten delen. Maar dat viel best mee. Alleen één of twee waarschuwingen. En dan hadden we alles echt in moeten grijpen. Zover is het gelukkig niet gekomen. We zijn steeds in gesprek gegaan met de mensen die een waarschuwing kregen. De zorg, ja, samenwerking met de zorginstellingen. We hebben heel veel contact gehad met de verzorgingshuizen en de verpleeghuizen. En nog met de bestuurders. Maar ook met bijvoorbeeld ProPersona, met de JPHI-stichting, met het Leo Kallenhuis. Ook daar gebeurt nogal iets. Ook als daar jongeren in quarantaine moeten. Of mensen op een afdeling, mensen medewerkers tekort, noem maar op. Gemiddeld heb ik iedere week wel contact met de bestuurders van de zorginstellingen of een wethouder. Zo ook met horeca en noem maar op. Om toch te kijken van wat kunnen we doen en indien nodig waar kunnen we ondersteunen. Nou ja, de jongeren. Natuurlijk echt een groep die het moeilijk heeft. Er kan zo weinig nu ook weer dat de basisscholen dicht zijn. Ook daar gesprekken mee gevoerd, ook online met de jongeren van het Doornweert College. Onze jongerenraad, kijken van wat gebeurt er allemaal. Welke signalen kunnen we oppakken? En het is en blijft moeilijk. Sportverenigingen hetzelfde en de retail ook. Waar we doen, proberen we de contacten te houden. En als er vragen zijn, ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Nou, handhaving. We hebben steeds handhaving ingezet gekoppeld aan de maatregelen. Steeds overleg, waar is het nu nodig? Welke maatregelen zijn er nu? Bijvoorbeeld op het moment dat de horeca 's avonds om 6 uur dicht moest, hebben we gezegd, nou, ga om 9 uur 's avonds kijken. Is iedereen dicht, maar ga niet meteen om 6 uur het doen. Maar kijk gewoon heel realistisch, wat kan er nou? Bijvoorbeeld de winkels die dicht moesten, ook kijken, zijn de winkels dicht? Daar was in het begin heel veel onduidelijkheden over. Dat kwam ook door de berichtgeving vanuit Den Haag. Onduidelijkheden, wie mocht wel, wie mocht niet. Nou, dus daarover werden ook vragen. Zijn we ook in overleg gegaan met de ondernemers, met de ondernemersvereniging, om dingen toch af te stemmen. Maar ook daarin af en toe toch streng gehandhaafd. Logisch zoeken mensen hun grenzen op. Maar we doen het maar voor één ding, om onze gezondheid en ook op de zorg natuurlijk hun werk te kunnen laten doen. We hebben een goede samenwerking met de politie. BOA's en politie zijn afgestemd op elkaar. Hebben ook regelmatig met elkaar overleg. Stemmen ook af waar ze naartoe gaan. Ook om de veiligheid natuurlijk van onze BOA's. Kijkend van waar. En het contact is heel intensief. Inzet sport en beweegteam. Nou, die hebben we bijgesprongen in de eerste periode. Ook om te kijken van kunnen wij met handhaven iets doen. Die hebben de handhavers ondersteund. Ze hebben ook gekeken bijvoorbeeld bij de sportclubs of daar dingen nageleefd werden. En op die manier hebben we ook op een laagdrempelige manier handhaving iets uit kunnen breiden tijdelijk, maar wel met een mooie samenwerking. Nou, we hebben een beachteam ingezet bij het Grindgat in het Pinksterweekend. Om te kijken van kunnen we toch het goed laten verlopen. We hebben daarin ook gekeken van dat fietsen goed geparkeerd werden, parkeerwachters neergezet. Tot grote vreugde van de mensen die daar wonen. Dus dat is wel fijn. En we hebben nu ook gelukkig extra capaciteit en per januari beginnen er nu ook 2 nieuwe toezichthouders. Waar we heel blij mee zijn, want onze handhavers moeten ook echt een keer vrij kunnen nemen. Hebben afgelopen periode echt continu gewerkt. En bijzonder, ze zijn ook ingezet in de oud- en nieuwjaarsnacht tot 2 uur 's nachts in combinatie ook met de politie. Dus. Nou, hier ziet u een paar foto's van wat er allemaal gebeurd is. Inzet van de handhavers, het beachteam. Samen lokaal, wat we met elkaar uitgestraald hebben. De 1,5 meter samenleving die nog steeds is. Geef elkaar de ruimte. Een paar beeldjes eigenlijk van wat er gebeurd is. Dus vandaar. Nou, en dan zitten we nu in een andere situatie. Situatie van 14 maart tot 1 december. De noodverordening. Wat ik al zei. En de voorzitter van de veiligheidsregio uit de VGM was bevoegd. Sinds december, 1 december, hebben we tijdelijke maatregelen COVID. Die is van kracht gekomen. De ministeriële regeling voor aanvullende coronamaatregelen. Tijdelijke regeling, de maatregelen COVID-19. Vervangt het regime van de noodverordeningen. En de burgemeester, de lokale gemeentes, die zijn weer bevoegd. Eerst hadden we het trapsgewijs en nu is de burgemeester weer bevoegd. Ondanks, dat is wel bijzonder, we zitten nog steeds in grip 4. Maar de tijd is te lang. Grip 4 is over het algemeen voor een korte periode. En nu ging dit steeds sneller en steeds langer duren. Dus u weet allemaal, sinds 1 december hebben we de wet tijdelijke maatregelen COVID. Ja. Ja, en wat is dan de grondslag? Nou, de veilige afstand, groepsvorming, openstelling voor publieke plaatsen, de organisatie van evenementen en natuurlijk de overige regels, de verplichting van de mondkapjes en bijvoorbeeld hygiëne. Al dat soort dingen zijn weer de grondslag voor die algemene gedragsvoorschriften. De burgemeester kan ontheffing verlenen. Bijvoorbeeld bij verbod op groepsvorming, openstelling publieke plaatsen, verbod op evenementen en over de overige regels voor zover die bepaald zijn in die ministeriële regeling. En sommige ontheffingen, ik noem maar iets, een van de ontheffingen bijvoorbeeld op dit moment 30 mensen bij een uitvaart. In hele bijzondere omstandigheden kan de burgemeester ook een verruiming geven. Ja. Nou, dat, de handhavingsbevoegdheden zijn allemaal weer teruggekomen naar de burgemeester. De aanwijzingsbevoegdheid, bijvoorbeeld dat je regels meegeeft aan een café, een verenigingsgebouw, noem maar op. Het bevel natuurlijk aan de verantwoordelijkheid bij illegale feesten. Meteen stoppen, dat bevel kun je meteen geven. Last onder dwangsom, de bestuursdwang, dat is eigenlijk een reguliere handhaving, doen we normaal ook. En bijvoorbeeld als er bezoekers in een café zijn die meteen weg moeten, dan kunnen we een algemeen bevel geven. De positie van de raad, die wil ik toch nog even benoemen voordat we verder gaan. In principe heeft de raad ook hun bevoegdheden wat meer teruggekregen. Hè? Als je in de grip 4 zit en je zit met een in de grip 4, dan heeft de raad weinig te zeggen. En nu is het van, als er nu bijvoorbeeld geen spoeddingen zijn en de burgemeester wil toch wat dingen anders doen, bevoegdheden, dan kunnen wij verantwoordelijkheid, dan kan ik die met u overleggen in de fractievoorzitter bijvoorbeeld. En ook als het politiek gevoelige kwesties zijn. En ik kan ook verantwoording, zoals wij nu ook steeds doen, bijvoorbeeld in een raadsontmoeting of met raadsbrieven, waarin op de hoogte gehouden wordt, wat gebeurt er nu? En, nou ja, zijn er vragen, kunt u ze altijd stellen. Er was de verwachting dat de raad veel meer in charge kwam. Dat is niet gebeurd. Er is steeds maar over gesproken. En toch zijn er op deze manier heel weinig bevoegdheden eigenlijk bij de raad terechtgekomen. Ja. Nou, ik heb u in volgende vlucht meegenomen. En ik vond het belangrijk. U krijgt de raadsbrieven gaan gewoon door. Aanstaande donderdag krijgen wij weer een regionale update. En dan komt er vrijdag weer een raadsbrief naar u toe, waarin ook de laatste stand van zaken is over de vaccinaties. Want ook daarin heeft u gemerkt, het gaat van links naar rechts en terug. Eerst die groep, dan die groep, dan die groep. Wij hopen dat we vrijdag u daar ook een, nou ja, goed in mee kunnen nemen wat nu de lijn is en ook wat het overzicht is en in welk tijdspad dat plaats gaat vinden.
Dank u wel, mevrouw Schaaf, voor deze heldere uiteenzetting. Inderdaad, ik denk een mooie aanvulling op de raadsbrieven die elke keer worden verstuurd. Ik wil toch de commissie en raadsleden even gelegenheid geven om eventueel nog een enkele verduidelijkende vraag te stellen, zonder daar nu meteen over in een diep debat te gaan belanden. Dus ik kijk even naar wat handjes die inderdaad omhoog gaan komen. Dan begin ik bij de bovenste, bij de heer Streefkerk. En u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. De burgemeester, bedankt voor de presentatie. U gaf net al iets aan over vaccinatie. In die zin heb ik even een vraag. Dat gaat natuurlijk binnenkort beginnen. We zien daar wat wisselende berichtgeving over de bereidheid tot vaccineren. Met name zeg maar bij jongeren. Ziet u daar voor de gemeente met betrekking tot de communicatie en het al dan niet oproepen tot vaccinatie nog een rol weggelegd voor de organisatie en haar partners?
Ja, wij gaan. Het inenten is natuurlijk vrijwillig. Ik denk dat we dat ook echt als grondslag moeten houden. En er komt een campagne op vanuit de overheid en werkgevers. En die is gericht op zoveel mogelijk informatie verstrekken. Zodat mensen ook een afgewogen besluit kunnen maken. Je kunt in de overtuigingsstand staan, maar volgens mij is dat op dit moment niet gewenst. Maar vooral goede informatie. En zodat mensen ook hun goede afweging kunnen maken. En die campagne komt er nu aan.
Okay,
mag ik daar nog even een verhelderende vraag op stellen, voorzitter?
Ja, zeker.
Dat is inderdaad vanuit de overheid. Maar ziet u daar vanuit lokaal, dus vanuit de gemeente en onze partners, ook nog in de communicatie een rol weggelegd? En zo ja, welke? Kunt u daar iets over zeggen?
Nou, wij gaan eerst kijken wat landelijk en dan pakken we hem regionaal op. Want het is wel goed om dat gezamenlijk te doen. En natuurlijk kunnen wij lokaal daar ook items aan toevoegen. Daar zullen we ons ook over buigen. Maar we moeten wel eerst de strekking van landelijk natuurlijk hebben. Want anders wordt het nog meer verwarrend. Ja.
Dank u wel. Dat is denk ik een helder antwoord op de vraag van de heer Streefkerk. Ga ik door naar de PvdA, naar de heer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond het een goed verhaal. Eén opvallende dia. De structuur met de burgemeesters daaronder. Dat waren allemaal grijze mannetjes en vrouwtjes. Is dat representatief voor de gemiddelde leeftijd van de burgemeesters in deze regio? Nou, ook een echte vraag. En dat gaat vooral over de positie van de raad. U heeft daar iets over gezegd. Heel veel discussie. U bent er dus van af, om het heel negatief te formuleren, als u zoals vanavond een presentatie geeft via een raadsontmoeting, of wat ook met enige regelmaat gebeurt, is raadsbrieven te sturen. En dan heeft de raad verder het nakijken, kan u niet aanspreken op bepaalde zaken, hoeft u niet te dechargeren of te sanctioneren. Dus feitelijk, ja, wat u ook al een beetje suggereert, een wassen neus als het gaat om de positie van de raad.
Nou, niet helemaal. En ik denk dat onze jurist daar nog veel beter antwoord. Maar en als ik gesuggereerd heb dat ik er met een wassen neus van af wil maken, dat is absoluut niet zo volgens mij. Ik denk bij politiek gevoelige kwesties zal ik u zeker inlichten, maar soms kan dat ook niet. Want als je met spoed moet handelen, dat weet u ook, dan legt de burgemeester achteraf verantwoording af. Maar wij proberen u om zoveel mogelijk mee te nemen. En waar het nodig is, zal ik u zeker informeren. Ja.
Nee, ik zeg ook niet dat u zich er met een wassen neus afmaakt, maar het suggereerde een beetje van nou, de raad staat feitelijk buitenspel, ondanks alle mooie woorden en discussies die erop geweest zijn.
Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje teleurgesteld is van wat er van over is gebleven, ja. Dat denk ik wel, ik zelf ook, ja. En ik wil toch even terugkomen op uw vraag over die grijze vrouwen en mannen. Ik zal u vertellen, bij de eerste presentatie zaten er alleen maar grijze mannen. Toen dacht ik, daar kan ik helemaal niet meer voor de dag komen. Het programma liet het niet toe, maar we hebben ook één geluk. Grijs is op dit moment ook hip bij jongeren. Dus wat dat betreft kan ik ermee leven, zeg maar. Ja.
Ja. Dank u wel, mevrouw Schaap. Mooi antwoord. En ik ben blij, want ik hoef geen kleurspoeling aan te gaan schaffen, begrijp ik.
Het is hip, dus.
Ja, dus dat scheelt ook weer. Dan wil ik doorgaan naar gemeentebelangen, naar de heer Giezen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. In eerste instantie, er zijn natuurlijk de afgelopen jaar zeg maar, heel veel extra kosten gemaakt. En er is vanuit het Rijk is natuurlijk ook uiteindelijk wel een enorm bedrag beschikbaar gesteld. Is er nou ook inzichtelijk zeg maar, of dat alle extra kosten die gemaakt zijn ook gedekt zijn vanuit dat bedrag? Of dat er uiteindelijk ook nog ook vanuit de gemeentepot bijgelegd moet worden? En de tweede vraag is, er zijn twee extra toezichthouders, twee BOA's aangenomen extra. Zijn die nu tijdelijk of gaan die straks structureel in het onder het personeelsbestand blijven?
Vanuit handhaving, daar zijn extra middelen voor gekomen vanuit het Rijk. Dus daarom krijgen de mensen geen vast contract, maar tijdelijk contract. Volgens mij hebben we financiën gekregen tot 1 juli. Dus die kosten worden gedekt. Verder boeken wij alle kosten die er gemaakt worden in het kader van corona. Die zult u allemaal inzichtelijk krijgen. En alle kosten, die worden zoals wij zoveel mogelijk gedekt, maar echt niet allemaal. Nee. Maar van de handhaving weet ik zeker dat ze wel gedekt worden. Ja, dat is ook echt een, zeg maar, een doeluitkering, dus die moeten we daar ook voor bestemmen. Ja.
Oké, dank u wel.
Maar u krijgt echt, alles wordt apart geboekt en het wordt echt inzichtelijk. Ja.
Ja. Mooi, dank u wel. Helder antwoord. Dan ga ik door naar het CDA, naar de heer Wind.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dank voor de presentatie, was heel helder. En ook dank voor het harde werk van het afgelopen jaar. Ik kan me voorstellen dat het toch een heleboel ineens op jullie bordje komt. Ik had een vraag, is er nog een taak weggelegd voor de gemeente omtrent quarantaineplicht of verplicht testen of de handhaving?
Dat is het lastige. Hè? Je kunt mensen niet verplichten tot testen. Dat kan niet. Ik kan ook mensen niet verplicht in quarantaine zetten. Dat mag ook niet. Maar je kunt alleen maar echt een beroep doen op mensen. Ja. Ja.
Maar er is formeel dus helemaal niks verplicht?
Ik kan mensen niet verplichten, nee. Okay. En dat is ook het moeilijke bijvoorbeeld ook in andere situaties. En als je het echt heel, heel erg diep is, dan zullen er uiteindelijk in de wet wel mogelijkheden zijn. Maar dat wil je natuurlijk niet. Maar in principe hebben we daar heel weinig, achter de voordeur, zo noem ik het dan maar even, hebben we weinig mogelijkheden. Ja. Ja.
Dank u wel. Dat is denk ik het antwoord waar de heer Wint naar op zoek was. Dan wil ik het woord geven aan de VVD en de heer Hollink.
Dank u wel, voorzitter. We zitten natuurlijk nu in een hele spannende situatie. Het verandert soms per week. Nou, complimenten zoals het er nu uitziet. Maar er komt ook een periode waarin het dagelijkse bestuur een andere periode krijgt. Dus ik denk, we moeten ons gaan ontfermen over mensen die hun baan kwijtraken. Zullen mensen, dan denk ik even het sociale aspect, in de moeilijkheden gekomen zijn. Is het niet economisch, dan is het misschien wel sociaal, psychisch. Zijn daar scenario's voor of hebben we daarover nagedacht? Maar we weten alvast dat het gaat komen, nee, niet hoeveel.
Nou, we hebben toevallig in het afgelopen week in ons gemeentelijk beleidsteam inderdaad gevraagd van, komen er nu ook al mensen die in de problemen zijn? Dat klopt, ook ondernemers worden ook doorverwezen. Ja. Ook ondernemers helpen elkaar. En natuurlijk in het sociaal, we proberen de regelingen die er nu zijn ook zo snel mogelijk bij mensen op de bankrekening te laten krijgen, al dat soort zaken. Maar er komen nog steeds meer mensen in de problemen, dat klopt. En ook in het sociaal domein. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een grote zorg. Dat zien we nu ook al. Dat er toch meer situaties ontstaan. Daarom is het ook heel belangrijk om organisatiebreed, maar ook met onze partners vooral. Hè, als je ziet in de zorg en met Renken voor elkaar. En ik heb de afgelopen maanden gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld met de kerkenraad, met het Odensehuis. Noem al die organisaties maar op om daar gewoon heel goed mee in contact te blijven. Omdat je dat toch gezamenlijk zult op moeten pakken. En dat er mensen financieel in de problemen komen en die er nu al zitten, dat is gewoon duidelijk. We kunnen dat niet allemaal oplossen, maar we kunnen mensen wel proberen zo goed mogelijk te begeleiden.
Ja, en als ik daar wat op nog even mag, voorzitter, om nog wat een aanvullende vraag op mag stellen. Hebben we die mensen ook in beeld?
De mensen die zich bij ons melden, hebben we bij ons in beeld. Ja, en daar gaan we ook. Maar u snapt ook wel, door onze partners krijgen we meer mensen in beeld als mensen die zich melden op het gemeentehuis. Ja.
Ja, gelukkig.
Ja. En onze partners, daar zijn de contacten gelukkig goed mee. En daar proberen we ook steeds zoveel mogelijk gesprekken mee aan te gaan. Ja.
Oké, dank u wel.
Het is wel een uitdaging. Het is wel een uitdaging.
Geloof ik. Ja, geloof ik. Ja. Nou, hij komt eraan, die periode.
Zeker, ja.
Dank u wel, meneer Hollink, voor uw vraag en voor het antwoord, mevrouw Schaak. Daarmee denk ik dat ik dit agendapunt zal afronden. Dank voor de informatie die u heeft gedeeld met ons. Goed om te horen dat er veel contacten zijn met organisaties in onze dorpen. Laten we volhouden zoals we dat ook doen en zoals ook op de banner staat langs een aantal hoofdwegen van onze gemeente. Ja, mevrouw Schaap, natuurlijk. En nu het laatste woord over dit agendapunt dan toch.
Ik wil u echt uitnodigen als u signalen hoort. Of vooral de periode die er dadelijk aankomt. Geef ze alsjeblieft door, dan kunnen wij er iets mee. U bent allemaal actief in de dorpen, noem maar op. Dan kunnen wij ook, we moeten het met elkaar doen. En dan kunnen we er ook met elkaar op anticiperen. Dus dat zou nog een laatste verzoek met dit agendapunt aan u zijn.
Hele heldere en goede oproep, denk ik, die we met z'n allen zullen onderschrijven. Daarmee wil ik dit punt inderdaad afronden. Dank u wel voor de informatie. En dan kijk ik op het klokje, want dan wil ik deze raadsontmoeting om 9:13 op 5 januari afronden. Het was de aftrap weer van de politieke bijeenkomsten van 2021. Ik hoop jullie allemaal heel snel weer op een andere plek te zien. Blijf gezond, hou elkaar in de gaten, zoals mevrouw Schaap ook zei, en laat elkaar helpen. Fijne avond en bedankt voor de prettige avond. Dag.
Dankjewel.
Fijne avond allemaal, tot ziens.
Fijne avond.